Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Vandaag praat ik in Leiden met dokter Kim Beerde. Kim is universitair docent bij de vakgroep Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 2013 met haar dissertatie Worlds Full of Science, Ancient Greek Divination in Context. Ze schreef vele artikelen, won in 2016 een onderwijsprijs en was editor van de bundels Classical Controversies in 2022 en Coping with Versnell, A Roundtable on Religion and Magic in 2023. We ontmoeten elkaar in Kims werkkamer op de universiteit. Kim, waar neem je ons vandaag mee naartoe?
We gaan vandaag naar Zeeland, het huidige Zeeland. En dan gaan we het hebben over Nehalennia, de godin die daar vereerd werd al voordat de Romeinen naar het huidige Nederland kwamen. En Nehalennia die werd daar, we hebben begonnen uit de 2e en 3e eeuw na Christus, uit zowel Domburg als Colijnsplaat. Dus dat zijn de twee plaatsen waar we vandaag op focussen.
Nehalennia, Zeeland. We duiken weer een interessant stukje oudheid in. Maar om te beginnen, wat of wie is Nehalennia eigenlijk?
Nehalennia, godin, lokale godin van eigen bodem, maar op Romeinse wijze vereerd. Waarom zij zo uniek is of waarom zij zo'n goed onderwerp is voor deze podcast, zijn eigenlijk 5 redenen. Ten eerste hebben we een uniek corpus van bronnen. En dat gaan we straks ook bekijken in het museum hier in Leiden. En dat corpus van bronnen bestaat uit wat we noemen votieve altaren, ga ik straks allemaal uitleggen. Maar het is helemaal uniek op de hele wereld. Nou, het tweede waarom zij zo interessant is, dat is vanwege de vondstgeschiedenis. Die votieve altaren die zijn gevonden in de Oosterschelde en op het strand bij Domburg. Nou, dat is gewoon een heel spannend verhaal en daar moeten we wat meer over te weten komen. Nou, verder kan je met die altaren heel veel zeggen over meer godsdiensthistorische onderwerpen en over sociaal-economische onderwerpen, over nou, wat er gebeurde in de oudheid qua handel, qua vereering van de goden en ga zo maar door. Nou, en de laatste reden, dat is de receptiegeschiedenis, want Nehalennia wordt ook nu in Nederland nog vereerd. Dus dat is een toegift.
Ja, je belooft heel veel moois. Votief altaren, spannende verhalen, receptiegeschiedenis met Nehalennia die vandaag de dag nog vereerd wordt. Ik heb er heel veel zin in, maar hoe gaan we achter dat verhaal komen? Waar gaan we naar kijken? Waar zijn die bronnen? Waar gaan we het over? Waar moeten we naar gaan kijken?
Die bronnen die staan in het Rijksmuseum van Oudheden hier in Leiden. En ik denk dat het goed is als ik eerst ietsjes meer vertel over de Nehalennia als godin, welke functies zij had. Ze werd op Romeinse wezen aanbeden, hier op Nederlandse grond dus. En wat zij precies deed, was het beschermen van zeelieden die gingen varen tussen Domburg en Colijnsplaat naar Brittannië. Dus dat was één specifieke zeeroute. En wat er nu gebeurde, als je als zeeman of handelaar, als je daar naartoe ging varen, dan zei je tegen de godin Nehalennia, voordat je vertrok, dan zei je dan een gebed. Indien ik een behouden vaart heb, dan zal ik hier, als ik terugkom, een votief inscriptie opstellen. Nou, dan was je naar Brittannië gevaren, was je teruggekomen. En dan liet je dus met, nou, dat kostte best wel veel geld, maar dan liet je een votief altaar oprichten. En daar moet je je bij voorstellen dat je een groot stuk steen hebt. Kalksteen, zandsteen, nou, circa 1 meter hoog. Maar er zijn er ook veel die wat groter zijn of wat kleiner. En daar liet je dan opschrijven: ik dank de godin Nehalennia gaarne en met reden. Nou, dat is een soort standaardzin. Maar dan had je dus eigenlijk je gelofte tegen de godin Nehalennia weer ingelost. Dus zij had iets aan jou gegeven, namelijk een behouden vaart. En jij gaf dan iets terug, namelijk dat geschenk. En die geschenken, die zijn op de zeebodem beland, van de Oosterschelde althans. En daar hebben we die mooie bronnen van.
Ja, dat is fantastisch. En die zijn hier dus vandaag de dag in Leiden te zien. Volgens mij reden genoeg om daar dan maar eens te gaan kijken. Dus laten we zeggen, op naar het Rijksmuseum van Oudheden, op naar de bronnen.
Zeker.
Kim, we hebben de reis gemaakt door Leiden. En we zijn nu, na zonnig Leiden, zijn we in het Rijksmuseum van Oudheden aangekomen. En het eerste wat ik eigenlijk zie op de tweede etage hier, op de afdeling Nederland in de Romeinse tijd, zie ik een eiland vol met voorwerpen. En volgens mij is in ieder geval een deel daarvan, daar zien we Nehalennia op.
Zeker. We zien hier een heel aantal van die Nehalennia-altaren. We zien ook andere voorwerpen die te maken hebben met religie in de oudheid. En ook meer in wat we nu dus Nederland noemen. In het noorden van het Romeinse Rijk. Maar dat betekent dus dat die votiefaltaren, dat is niet specifiek voor Nehalennia. We hebben dus dat unieke corpus gevonden met die votiefaltaren voor Nehalennia. Maar ze bestaan ook voor andere goden. Maar dan dus niet in zulke grote getalen. Nou, en wat we zien hier, dat zijn afbeeldingen en inscripties. Nou, die votiefaltaren voor Nehalennia hebben niet allemaal een afbeelding. Maar dat is natuurlijk wel heel erg tot de verbeelding sprekend. Dus er zijn er ook een heel aantal van opgesteld. Maar we zien bijvoorbeeld ook het cultusbeeld van de godin Nehalennia. Dat is in 3 stukken uit de Oosterschelde gevist. En dat is heel mooi gereconstrueerd. Zij zit daar op een troon, met best wel een serene uitstraling. En daar krijg je een heel mooi beeld van. Dit beeld heeft in de tempel gestaan. Dus hier werd aan geofferd. Nou, en dan die votiefaltaren, die stonden waarschijnlijk buiten. Dus buiten de tempel, maar in het heiligdom. En wat je daarop ziet, is weer de godin Nehalennia. En die zit telkens op een troon. Ze zien er ongeveer hetzelfde uit, maar met allemaal interessante variaties. Ze zit dus op een troon en vaak heeft ze een mand bij zich. Die heeft ze op haar schoot of naast haar staat een mand. En daar zitten dan vruchten in. Nou, of dat nou appels of peren zijn, dat maakt niet zo heel veel uit voor ons. Maar het idee van vruchten, voor overvloed, dat is wel duidelijk. Nou, en wat we verder nog heel erg vaak zien, is dat ze geflankeerd wordt door een hond. En die hond, die heeft ook allerlei verschillende poses. Die zit, die ligt en die kijkt naar haar, kijkt van haar weg. Maar die hond is telkens een constante. Wat verder heel erg leuk is, zijn de variaties per votief altaar. Dus we hebben hier links, dan zit Nehalenia. Maar wat heeft ze nou in haar hand? Wat denk je?
Nou, ik zie in ieder geval aan de ene kant die mand. En het lijkt iets van een grote stok of staf te zijn.
Ja, ja. En dat wordt vaak dan geïnterpreteerd als het roer van een schip. Wat zij dan in haar handen heeft. Nou, dat matcht natuurlijk helemaal met die beschermgodin van de zeevaart naar Britannia. Nou, en dan hebben we er hier eentje. En daar is boven haar hoofd, zie je iets heel bijzonders. Dus ze heeft een soort baldakijn in de vorm van een schelp boven haar hoofd. Maar wat zie je dan nog meer?
Ja, inderdaad, die vorm van die schelp die springt er wel heel duidelijk uit. Maar daarboven, ik zie eigenlijk een hele reeks gaatjes naast elkaar.
Ja, nou. En dat is dus spannend. Ze denken dat daar een gordijntje aan werd opgehangen. Dus dat gaatjes zijn voor constructie van een gordijntje, waardoor de godin Nehalenia dus in haar nisje zit met een gordijn ervoor. En het leuke is dat er ook votiefaltaren zijn waar dat gordijn op de achterkant van het votiefaltaar ook is afgebeeld, uitgehouwen in de steen. Nou, en dan ga je natuurlijk afvragen welke functie heeft dat gordijntje dan? Daar kunnen we het nog uitgebreider over hebben, want daar is heel veel discussie over. Wat we nog meer zien, en dat is wel leuk voor de context van Nehalenia, is een altaar. En daar staan 3 godinnen op. Die zitten ook. Dus ze zien er misschien op het eerste gezicht uit als Nehalenia. Maar het zijn hele andere godinnen. Het zijn de Matres, die ook in het noorden van het Rijk vereerd werden. En daar hebben we uit Duitsland hebben we daar heel veel votieve altaren van. Maar hier is het zo grappig, want ze staan dus hier, die Matres. Maar de inscriptie die eronder staat, daar staat wel degelijk Nehalenia. Wat denkt men nu? En hier komen we meteen in de historische context terecht. Men denkt dat dit geïmporteerd is uit de omgeving van Keulen, zoals heel veel van de steen waarschijnlijk is. En dat die maatregelen dus in de omgeving van Keulen zijn uitgehouden in de steen. En dat misschien wel hier ter plekke, dus in Zeeland, dat daar die inscriptie is opgeschreven. Dus dat echt een heel mooie mix is van import en van werkzaamheden lokaal en ga zo maar door.
Ja, heel interessant. En je neemt ons eigenlijk al mee door wat van die altaren, door wat van die voorwerpen. Nou, wat ik me eigenlijk afvraag, hè, als je hier als bezoeker het museum in komt lopen, niets vermoedend zou je kunnen zeggen, en je ziet al deze voorwerpen staan, dan zie je misschien vooral voorwerpen waar je naar kan kijken. Mooie voorwerpen, minder mooie voorwerpen. Je ziet dat cultusbeeld, je ziet altaren. Hoe zie jij dat nou vanuit vanuit jouw professie, vanuit jouw rol als oud-historicus, als onderzoeker, als wetenschapper? Hoe kijk jij nou naar dit soort voorwerpen?
Ja, ze zijn mooi. Dat staat buiten kijf. Dus als je hier aankomt lopen, dan heeft het echt het wauw-effect. Want wat je ziet is gewoon prachtige uitgehouwen stenen. Het is esthetisch, is het prettig om te zien. Maar wat ik natuurlijk zie is, wat staat er nou precies op die inscripties? Wat zijn die variaties in de manier waarop ze wordt afgebeeld? Met andere woorden, wat voor historische vragen kunnen we nou stellen aan deze bronnen? Want dat is wat het uiteindelijk zijn. Het zijn voor mij geen esthetische objecten. Het zijn bronnen waarmee we iets te weten kunnen komen over de oudheid. En dan wat mij betreft dus het liefst een meer dagelijks leven in de oudheid. Want dat is wat ik het meest interessante vind. Dus als ik dit zie, dan denk ik, Oké, we gaan snel kijken, we gaan snel lezen. Wat kunnen we hier uithalen? Ja, en dat is het beroep van de oud-historicus ook.
Ja, en hoe zou je dan, we kunnen dat misschien straks ook 1-op-1 doen, maar hoe benader je dan zo'n bron als oud-historicus?
Kijk, in dit geval, wat hier dus uniek is, is dat je zoveel van hetzelfde genre bronnen hebt. Dus je hebt niet, voor de oudheid heb je vaak 1 bron over iets. En dat is goed en mooi. En dan ben je blij als je een tweede hebt. Maar hier heb je meer dan 100 complete altaren. Dus wat je kunt gaan doen is op een heel specifieke, je kunt die samen nemen. En als je dus echt zo'n mooi corpus hebt, daar kan je nog weer veel meer mee. Want dan kan je ze in serie zetten, zoals dat dan gezegd wordt. Door een beroemde epigraaf, Louis Robert. Het in serie zetten van inscripties, dat levert weer nieuwe resultaten op. Dus daarom vind ik het ook zo mooi hoe dit is opgesteld. Omdat je, zelfs al zien we niet alle meer dan 100 votiefaltaren hier, je krijgt echt een mooie indruk van wat er allemaal bestaat.
Nou, ik ben heel benieuwd. En ja, ik zou het heel erg leuk vinden als je ons mee wil nemen langs een paar van die bronnen nu in het RMO hier. Om eens te kijken wat er dan te ontdekken valt.
Ja, zeker.
We gaan enkele altaren bekijken en ontleden, om het maar even zo te zeggen. Maar voor we dat doen, het duizelt me nog even van de symbolen rond Nealenia. Een man met fruit, die hond. En hoe zit het nou met dat gordijntje? En wat weten we nou precies over haar functie of functies als godin uit de bronnen die we hebben? Deze altaren dus onder andere.
Wat dus interessant is dat het enige dat we echt zeker weten over die godin Nealenia uit de inscripties is dat zij dus die beschermgodin was van die reizen naar Britannia. Wat we allemaal niet zeker weten, maar waar wel heel veel discussie over is, dat is zij ook de godin van de reis naar de onderwereld bijvoorbeeld. Sommigen hebben dat wel zo geïnterpreteerd en dat komt bijvoorbeeld door die gordijntjes, want dat zou dan daar een teken van zijn. En die hond, is dat ook een teken van ja, dat ze daarmee te maken heeft? Of is die hond juist een teken dat zij een jachtgodin is? En wat doen dus die vruchten daar? Heeft dat iets te maken met vruchtbaarheid? Nou, daar kan je lang of kort over praten, maar dat zijn allemaal echt vraagtekens. En ook bijvoorbeeld door de naam te bestuderen, ja, kom je daar niet echt uit. Dus hier zijn heel veel publicaties over verschenen, maar ja, het enige dat we echt weten is dat van die zeereis. En dat is mooi genoeg als je het mij vraagt.
Laten we de bronnen in het RMO dan nu gaan bekijken. Kim neemt ons mee naar een object en daar krijgen we een kijkje in de keuken. Haar werkwijze om tot nieuwe inzichten en informatie te komen over het verre verleden.
Kijk, Kim, je hebt ons meegenomen naar de achterzijde van ja, de grote sokkel waarop die vele altaren en dat cultusbeeld staan. We kijken nu eigenlijk naar een soort kaal rechthoekig blok waar een inscriptie op te zien is. Er is wat schade zichtbaar. Ja, om het even zo te zeggen, hoe moeten we hier chocola van maken en hoe doe jij dat?
Ja, op het eerste gezicht denk je inderdaad, wat moeten we hiermee? Maar je kunt naar verschillende dingen kijken. Ten eerste, dat zien we dan hier niet, maar men denkt dat het kleur opgezeten heeft. Dus dat het een heel kleurig geheel was. Want ja, die votieve altaren die stonden dus bij elkaar buiten in dat heiligdom. Een kleurig geheel. En we weten dat op de bovenkant van deze sokkel, het is een sokkel, dit is best wel een bijzondere, er stond een standbeeld op. Van de godin Nealenia waarschijnlijk. Dus, of eigenlijk zeker. Dus hier, deze is gevonden bij Domburg op dat strand. Daar komen we zo op, want dat is dat spannende vondstverhaal. En in de inscriptie, daar is te lezen dat de godin Nealenia wordt bedankt door een vrijgelatene. Dus iemand die ooit slaaf gemaakt was en die is nu vrijgelaten en in de handel gegaan. En die laat een inscriptie achter. Nou, kan je al meteen over zeggen dat dat best interessant is, omdat diegene het dus goed doet in de wereld. Het kost best wel veel geld om een votief inscriptie op te richten. En hier stond ook nog een standbeeld op. Dus diegene die had een klein fortuin minstens. Nou, en dan is het wel spannend om te gaan kijken wat er dan op staat. Dat staat in, ja, laten we het even blokletters noemen, hoofdletters. Daar staat Deae Nealeniae. En daaronder staat dan de naam van de persoon die de inscriptie heeft achtergelaten. Dat hij een vrijgelatene was van, en dan staat daar ook de naam van de persoon van wie hij dus ooit slaaf was. En dan staat er op het allerlaatste, staat er, hij heeft zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden. Als je dit ziet, dan denk je, hey, er ontbreken ook best wel veel stukken. Nou, dat is altijd het feit, als je dus een inscriptie aan het lezen bent, dan zijn er beschadigingen. En dat is vaak wanneer het spannend wordt. Dat is in dit geval ook zo, maar omdat we zoveel van die inscripties hebben, kunnen we dat ook met redelijke zekerheid allemaal weer aanvullen. Dus dan hebben we toch best wel een goed idee van wat er staat. En dat gelofte inlossen, gaarne en met reden, dat wordt door een afkorting gegeven. Er staat helemaal onderaan het altaar, staat VSLM. Votum solvit libens merito. Ik heb mijn gelofte ingelost, gaarne en met reden. En dat is een standaard zinnetje. Nou, en die M die is er ook afgevallen op het einde. Maar ja, dat wisten we al.
Dus eigenlijk door te vergelijken met al die altaren die we hebben, waar ja, die formule zou je kunnen zeggen wel compleet op staat, kunnen we met vrijwel 100% zekerheid zeggen dat dat hier het ontbrekende stukje is.
Zeker, zeker. Ja, Dus we weten dat deze persoon heel dankbaar was aan de godin Helenia. Zo dankbaar dat hij daar zelfs bereid was flink wat geld tegenaan te gooien.
Ja, heel interessant. Even volgvraag, want wat zeggen die namen ons dan? Hè? Want we hebben het hier over een oud en ex tot slaaf gemaakt. Ene Primitivus.
Ja, hij en was vrijgelatene van Titus Flavius Fortunatus.
Ja, wat zeggen die namen ons? Kunnen die ons een richting duwen? Kunnen die ons iets leren?
Ja, en dan ga ik het even weer wat breder trekken. Dus in het algemeen, bij al die Nehelenia-altaren, daar staat natuurlijk dan de naam van degene genoemd. Want ja, de godin moest wel even weten van wie de inscriptie kwam natuurlijk, want er moest een rekening vereffend worden. Want immers, je had een belofte gedaan, die wilde je inlossen, wilde je lekker duidelijk over zijn. Dus je zet je naam op die inscriptie en in dit geval dus ook nog van wie je de vrijgelatene was, zodat dat helemaal duidelijk was. Nou, als je gaat kijken naar al die namen die op die verschillende inscripties staan, dan hebben we daar namen van Romeinse burgers. Dus dat is heel duidelijk. Dat zijn dan die drie namen waar Romeinse burgers altijd, die Romeinse burgers altijd hebben. Wat zien we dan nog meer? We zien allerlei namen die waarschijnlijk van oorsprong Keltisch, Germaans waren. Sommige namen daarvan zijn gelatiniseerd, andere weer niet. Dus dan weet je dat allerlei mensen met allerlei achtergronden hier aan de zeevaart deden. En ook uit de bredere regio, die dan wel dan niet meer geromaniseerd was. Nou, romanisering, dat is een hele discussie apart. Ik gebruik dat dan even hier als in dat de Romeinen culturele invloed uitoefenden op waar die mensen mee bezig waren. Alleen al natuurlijk het feit dat deze inscripties in het Latijn zijn opgesteld, vertelt wel iets over hoe belangrijk de Romeinen hier waren. Dus iedereen die hier een inscriptie achterliet, was in zekere mate, had daarmee te maken. Maar goed, sommige mensen hebben dus een achternaam die duidelijk Germaans, Keltisch is.
Waar ik ook benieuwd naar ben is, we hebben het over gelatiniseerd. In hoeverre kunnen we nou bij Nehelenia eigenlijk spreken van een Romeinse godin?
Nou, dat is een goede vraag. Want we denken te weten dat zij hier al vereerd werd voordat de Romeinen aankwamen. Waarom denken we dat? Bijvoorbeeld door de naam die best wel typisch is. Maar we hebben daar geen bewijsmateriaal voor. Alle bronnen die we hebben zijn de Romeinse verering. Dus ook al bestond zij hiervoor, we weten niet op welke wijze ze vereerd werd. Dus dat roept heel veel vraagtekens op. We weten alleen hoe die Romeinen dat deden, of in ieder geval hoe die Romeinse invloed vorm gekregen heeft in het huidige Zeeland.
Dus dat is dan eigenlijk weer een puzzelstukje uit de oudheid wat we niet hebben.
Er zijn zoveel puzzelstukjes uit de oudheid die we niet hebben. Ja, en dat maakt het ook heel leuk.
Leuk en soms frustrerend lijkt
me. Ja, en spannend.
Het komt wel vaker terug in deze podcast. Stukjes van de puzzel die we niet hebben. Maar de stukjes die we wel hebben. Hoe benaderen we die om er zoveel mogelijk uit te halen? Om onze kennis over het verre verleden aan te vullen? In dit geval objecten uit het huidige Zeeland met daarop inscripties in het Latijn, met dus onder andere namen die ons soms informatie geven over de achtergrond of status van de bewuste persoon. Kim toont ons nog een voorbeeld, met nieuwe, andere informatie. Kim, je hebt ons nu meegenomen naar een ander deel van de vaste tentoonstelling hier in het RMO. En we kijken nu eigenlijk naar een afgebroken altaar, zou je kunnen zeggen. En toch moesten we hier, wat jou betreft, per se nu naartoe?
Zeker. Op het eerste gezicht denk je, deze is helemaal kapot. Ziet er niet zo heel spannend uit. Maar als je dan beter gaat kijken, kijk, wat je hier ziet helemaal op de onderkant van dat altaar, daar zie je een bootje. En dat bootje, dat is gevuld met wijn.
Ja. Een bootje vol wijn.
Ja, precies. Dat zijn tonnen met wijn. Zie je dat?
Ja.
Er staan figuren bij. Je ziet dat de boot is aan het varen. En dit leidt ons meteen naar een heel mooi iets wat we te weten kunnen komen naar aanleiding van die Nehelenia-altaren. En dat gaat over handel. Want hier hebben we direct bewijsmateriaal voor dat er handel in wijn plaatsvond. En dat een wijnhandelaar hier de vaart naar Britannia heeft. Die gaat exporteren of importeren. Ja, dat is dan altijd moeilijk te zeggen. Maar we hebben hier dus een wijnhandelaar. Wat hebben we nu verder? We hebben zouthandelaren. Ook alweer zo interessant, hè? Want zout, ja, echt een eerste levensbehoefte. Zeker natuurlijk als je dag in dag uit waarschijnlijk toch een redelijk... Ja, als je niet te veel te besteden had, dan zat er waarschijnlijk niet heel veel smaak in je dagelijkse voedsel als je hier woonde. Ja, en zout is dan natuurlijk een fantastische smaakmaker. Dus als je het ook maar even kon betalen, wilde je zout hebben. Nou, die werd gewonnen langs de kust van de Noordzee. En hier zie je dus ook weer handel in dat zout. Nou, verder, vissaus. Het bekende ingrediënt in de Romeinse keuken. Die vissaus die werd gemaakt door visafval en zout te laten fermenteren. Nou, dat werd gewoon lekker. Ja, daar kan je van alles van vinden misschien nu. Maar dat is iets wat zeer geliefd was. Dus je ziet hier, er vindt allerlei handels plaats. En we hebben allerlei titels die de handelaren zichzelf geven. Dus weer in die inscripties. Dus gewoon handelaar in het algemeen. Handelaar op Britannia. Handelaar in vissaus. Handelaar in wijn. Handelaar in zout. Nou, ga zo maar door. Dus die handels... Ja, wat er verhandeld werd, dat wordt hier heel erg duidelijk. En dan is er nog iets anders wat we ook te weten kunnen komen uit de inscripties. En dat is waar de handelaren vandaan kwamen. En daar zien we, deze handelsroute, die was enorm belangrijk. Dus wat we zien is dat er bijvoorbeeld zelfs een handelaar uit het huidige Zwitserland op deze handelsroute voer. Maar we zien ook allerlei handelaren uit de regio van Trier, Keulen, ook uit Frankrijk overigens. Dus dat hele handelsnetwerk dat gefaciliteerd werd ook door de Romeinse wegen, door de Romeinse infrastructuur, ja, dat zie je hier terug. En dat is fascinerend.
Dat is ontzettend interessant. Het legt dus eigenlijk een heel netwerk aan mensen, aan routes. Het legt eigenlijk van alles bloot. En het leert ons in die zin dus ook heel veel over de maatschappij, zou je kunnen zeggen. Van wat voor beroepen hadden mensen? Welke namen hadden ze? Waar kwam men vandaan oorspronkelijk? En waar woonde men op dat moment? Dat staat dus allemaal in die teksten, in die inscripties die we als een grote bronnenbank kunnen beschouwen.
Ja, zeker. En welke routes leggen mensen af? Wat is een normale afstand om handel op te drijven? Nou, al die zaken die haal je dus hier uit de inscripties. En ja, dat is dus juist bijzonder, omdat je er zoveel hebt. Dus je kunt echt een hele kaart maken van een geografische kaart. Je kunt als het ware een kaart maken van het soort beroepen inderdaad, wat je zegt. Dus echt heel spannend wat je hier weer ziet.
En eigenlijk heb je als archeoloog of als oud-historicus in dit geval met dit soort vondsten, met zo'n corpus zoals je het zelf ook noemde, heb je goud in handen.
Zeker, zeker. Ja, dus toen dat gevonden werd, ja, toen waren mensen ook natuurlijk extatisch. En ik denk dat dat ons leidt naar ja, toch een mooie verhaal van de vondstgeschiedenis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kim gaf al meerdere keren aan hoe mooi en uniek die enorme dataset is die we hier hebben. Dat corpus van altaren voor Nehalennia met al die inscripties. Gevonden in het huidige Domburg en Colijnsplaat in Zeeland. En daarover, over de vondstgeschiedenis, beloofde Kim ons een spannend verhaal.
Om die vondstgeschiedenis goed te begrijpen moet je Domburg en Colijnsplaat heel goed uit elkaar houden. En daarom zal ik even vertellen wat er überhaupt gevonden is. Voordat we gaan naar hoe dat gevonden is. Dus bij Domburg, er zijn allerlei votiefaltaren gevonden. Maar ook twee beelden van Victoria, de godin. Misschien een andere overwinningsgodin. Maar, nou, beeld van Nehalennia, dus een fragmenten van beelden van Neptunus, van Hercules. Fragmenten misschien van een gebouw of een tempel. Daar bestaat onhelderheid over. Veel munten die gedateerd worden naar eind 2e, begin 3e eeuw. Keramiek. Nou, bij Colijnsplaat, beelden van Nehalennia. Paar fragmenten misschien van andere beelden. Modestenen, daar zeker de resten van een tempel. Dus denk aan dakpannen, dat soort werk. Zo nog wat kleinere vondsten. Dus, nou, wat denkt men nu? Stuart, dat is een collega die van alles heeft gepubliceerd over Nehalennia. Die denkt dat Colijnsplaat meer een grotere handelsplaats geweest is. En Domburg misschien meer een soort van religieuze functie. Omdat daar dan dus echt meer religieuze vondsten gedaan zijn. Maar goed, wat uiteindelijk natuurlijk wel zo is. Nou, misschien zijn er dus verschillende functies van die plaatsen. Misschien was er in Colijnsplaat meer handel omheen. Misschien was daar ook de werkplaats waarin de inscripties werden afgemaakt. En dat Domburg dus eigenlijk puur voor de religie was. Maar of je dat nou helemaal hard kan maken, dat weet ik niet. Maar Stuart, die denkt het. En dan begint het hele vondstverhaal. Dat begint bij Domburg. Want bij Domburg, en wel op 5 januari 1647, daar spoelden allerlei votiefaltaren en andere archeologische resten aan op het strand. Daar kwam men snel achter. Dus inwoners die alarmeerden de bestuur. En wat er gebeurde is dat Constantijn Huygens daarvan op de hoogte kwam. Constantijn Huygens was bestuurlijk betrokken, heel toevallig, bij Domburg. Maar ja, waar was Constantijn Huygens niet bij betrokken natuurlijk? En wat hij deed is hij stuurde onmiddellijk de schilder Hendrik van Schuilenburg naar Domburg toe. En die maakte van in ieder geval 13 stenen tekeningen. En Constantijn Huygens die verspreidde die verder naar collega's met de vraag, wat kan jij daarover zeggen? Dit is wel heel erg bijzonder. En dat vonden andere mensen ook. We hebben Leidse hoogleraar van Boxhorn. Die publiceerde al heel erg snel over Nehalennia. En dat is zelfs nog in het eerste kwartaal van hetzelfde jaar. Schreef hij een schrijven aan Amalia van Solms. En hij vertelt daar over Nehalennia, de inscripties. Hij is heel erg geïnteresseerd in de naam Nehalennia. En hij denkt zelfs dat dat dan een Skythische naam geweest zou zijn. En dat past verder bij allerlei andere hele spannende theorieën die hij had over de Skythen in het huidige Nederland. Maar goed, daar is nooit verder iets van bewezen hoor. Maar dat was zijn idee. In de 17e, 18e eeuw zijn er allerlei andere gravures gemaakt die de vondsten die toen op het strand gevonden zijn en alles wat daarna nog is aangespoeld, die zijn in de kerk in Domburg opgesteld. En in die kerk stonden ze, kon je gaan kijken. En dat deden mensen ook. Het werd zeer bijzonder geacht allemaal. Wat er gebeurde is dat Vredius, dus een andere wetenschapper, die publiceerde later in de 17e eeuw een boek met een update. In 1650 was dat, dus best wel snel eigenlijk. En dat is een betere beschrijving van wat er allemaal was. En het is best wel saillant dat er tussen het aanspoelen en de uitgaven van Vredius zijn er al een heel aantal stukken verdwenen. Nou, die zijn later opgedoken in tuinen rond Middelburg en ga zo maar door. Nou, dat wil je allemaal niet weten. Maar in ieder geval waren dat ook weer geliefde verzamelobjecten. Werden dat voor rijke kunstliefhebbers en geschiedenisliefhebbers in de 17e eeuw. We hebben pas in 1845 de eerste echte moderne wetenschappelijke beschrijving. En dat ze ontzettend geluk hebben dat die toen is uitgekomen. Daar is heel lang over gedaan. Verschillende mensen hebben daaraan gewerkt. Want wat gebeurt er nu in 1848, dus 3 jaar later, dan brandt de kerk in Domburg af. Dat is een ramp, want heel veel van de vondsten, dus altaren, maar ook andere beelden, ga zo maar door, die zijn toen verbrand. Ja, dat is natuurlijk funest is dat geweest. Er was nog wel wat over hoor, daar niet van. Maar dat was natuurlijk nooit meer de oorspronkelijke staat. Dus dat er een goede wetenschappelijke uitgave van is geweest in 1845, dat is fantastisch. Een en ander heeft nog een tijdje in die kerk gestaan. En in 1866, toen werd het allemaal op boerenwagens vervoerd. Vanuit die kerk naar een betere plek om het op te slaan. En Er is een hele discussie over. Dat is allemaal op stro op boerenwagens is vervoerd. Nou, je kunt je voorstellen dat dat niet echt bevorderlijk was voor de staat van de vondsten. En er is veel discussie over hoeveel stro er dan gebruikt werd voor het vervoer. Waarbij natuurlijk de critici zeiden te weinig. En degenen die verantwoordelijk waren voor het vervoer vonden dat zij daar zeer veel stro voor gebruikt hadden. Nou, in ieder geval, de meningen verschillen hier dus over. Dan is het leuke dat in 1955, dus eigenlijk nou ja, relatief recent, heeft Ada Hondius Krone een heel boek geschreven over die vondsten bij Domburg. En die Ada Hondius Krone, dat is een heel interessant persoon, was een buitengewoon rijke dame die heel erg geïnteresseerd was in kunst. Was ook mecenas van allerlei kunstenaars, was heel erg geïnteresseerd sowieso esthetisch, dus bijvoorbeeld naar haar dood. Wat eigenlijk relatief recent is. Ik geloof dat ze een jaar of 20 geleden is overleden pas. Of 30 inmiddels. Bijvoorbeeld haar jurken zijn naar het gemeentemuseum gegaan na haar dood. Het interieur is naar een museum gegaan. Dus je kunt je voorstellen, dit was iemand die in alles geïnteresseerd was. Die allerlei hele interessante mensen kende. En zij vond die Nehalennia altaren heel erg interessant. Dus dat zegt ook wel iets over hoe uniek en hoe bijzonder ze zijn als iemand met zo'n oog die interesse ontwikkelt. Goed, dus dit ging allemaal alleen over Domburg. En bij Colijnsblad, dat is weer heel anders gegaan. Colijnsblad, dat wisten we eigenlijk niets van af. Dat heeft helemaal niet zo'n lange vondstgeschiedenis. En wat gebeurde er nu? En wel op 14 april 1970, schipper Bout, die was aan het vissen in de Oosterschelde. En die vond 2, sommigen zeggen 3... brokstukken van Nehalennia altaren in zijn netten. 1 met een beeltenis, 1 met een inscriptie. Dus ja, mensen waren meteen hartstikke geïnteresseerd. Misschien als het alleen een inscriptie was geweest, dacht je, nou, wat mag dit allemaal betekenen? Maar ook nog een beeltenis, dat maakt het gewoon heel erg spannend. En in 1970-71 zijn er allerlei onderwaterarcheologen op afgegaan. En wat moet je er nou bij voorstellen? Men wilde. En het is wel even belangrijk om te zeggen overigens, dit is dus voordat de Oosterscheldedam gebouwd werd. En dat heeft best wel impact gehad op hoe je daar die votieve altaren kon proberen boven water te krijgen. Want men heeft dat uiteindelijk gedaan door, als je bij Colijnsplaat, als je daar staat en uitkijkt over het water, dan zie je, onder water heb je eerst de schaar van Colijnsplaat. Dat is eigenlijk een redelijk diepe gul. Nou, en dan een stukje naar het noorden, dan heb je wat ze noemen de vuilbaard. En de vuilbaard, dat is een zandbank. En die votiefaltaren, die zijn onder, gedeeltelijk liggen die dus waarschijnlijk nog steeds onder de vuilbaard. Maar en in die gul zijn die terechtgekomen. Dus ze lagen best wel diep. En de beste manier om ze boven water te krijgen bleek te zijn door simpelweg met boten te gaan varen. Heel gestructureerd. En met sleepnetten de bodem af te gaan. En dan hadden ze daarvoor allerlei speciale constructies. Want die boot die gebruikt werd, de Tholen 6, die moest omgebouwd worden voor de altaarjacht, zoals Lauwe Kooijmans dat noemt. Er werden extra sleepnetten op die boot geïnstalleerd. Er werd een zogenaamde DECA-radioplaatsbepalingsapparatuur ingebouwd, zodat elke vondst, dus in ieder geval wanneer je een object op de bodem had gevonden, dat kan natuurlijk ook gewoon een steen zijn, hè? Maar elk object werd daarmee dus vastgesteld waar het vandaan kwam. En dat is heel erg belangrijk. Het was allemaal niet zo heel erg makkelijk, want wisselende weersomstandigheden, eb en vloed, ga zo maar door. Dus dit was echt een kunst om dit allemaal boven water te krijgen. Men heeft ook duikers geprobeerd, maar ja, door dat eb en vloed en de weersomstandigheden, het gewoon heel erg donker water, dat was gewoon niet te doen. Het is een paar keer hebben ze gedoken, maar kregen ze niks boven water, want ze moesten ook snel weer naar de oppervlakte. Dus het gebruik van die boot, dat is wel de allerbeste oplossing geweest. Oh ja, dus Genie van Defensie, die heeft later ook nog duikers gestuurd. Nou, ook weer niet zo heel succesvol. En wat er gebeurd is, is dat men heeft geprobeerd met boren, echolootkartering ook nog geprobeerd heeft de zeebodem te kijken wat er nog meer te vinden was. Maar dat was ook niet zo succesvol. Nog één fascinerend gegeven, dat was als het ware de officiële opduiking, maar er blijkt ook nog een enkeling jaren later nog allerlei duiken gemaakt te hebben, dus een particulier. En die allerlei resultaten daar, die heeft allerlei dingen nog van de zeebodem weten te krijgen. En ik zag ook dat er hier in het museum, staat ook op een kaartje, staat die persoon ook met naam genoemd.
Ja, fascinerend. Fascinerend verhaal. Fascinerende geschiedenis eigenlijk over hoe dan die objecten hier ja, in Nederland boven water zijn gekomen. Letterlijk. En in het museum deels terecht zijn gekomen, grotendeels.
Zeker. En weet je wat Lauwe Kooijmans nog hoopte? Want hij denkt dus dat er nog meer ligt. En hij hoopte dat er op een gegeven moment de technische mogelijkheden zouden zijn om bijvoorbeeld een, ja, een ringvaart of een ringdijk om de vindplaats te bouwen. Zodat je dan nog daar dus zand in kan storten. Zodat je een eigenlijk reguliere archeologische opgraving kunt doen. Maar dat is nog niet gebeurd.
Wellicht toekomstmuziek.
Wie weet.
Hey, als we nu zo met dit hele overzicht, die reis waar je ons al hebt meegenomen naar de oudheid, naar Nealinea in dit geval, het huidige Zeeland. Hoe moeten we dan, wat we nu Colijnsplaat en Domburg noemen, die twee plaatsen van belang in die cultus rond Nealinea. Hoe moeten we die twee plaatsen en aan de andere kant in het verlengde van Nealinea zelf, hoe moeten we dat plaatsen in dat immens grote Romeinse Rijk van nou ja, zeg de eerste 3 eeuwen na Christus?
Kijk, aan de ene kant gaat het hier om echt een uithoek van het Romeinse Rijk. Hè? Dus dit is niet, Nealinea is geen godin waar ze in Rome allemaal van gehoord hebben. Ze werd hier, ja, zij is een Gallo-Romeinse godin. Gallo-Romeinse wijze wordt ze vereerd. Dat is een heel ja, specifieke, lokale, provinciale manier van religie beoefenen. Ja, waar dus niet, dit was niet mainstream, om het maar zo te zeggen. En wat aardig is, nog verder, het was nog verder een niche, omdat alle inscripties zijn achtergelaten door handelaren, door mannen. Dus wat we heel vaak zien bij votiefinscripties is dat ook vrouwen, kinderen inscripties achterlaten. Dat zien we hier dus helemaal niet. We hebben alleen die handelaren, alleen mannen. Dus je hebt niet alleen dat zij een heel specifieke lokale godin was, maar ook nog eens voor een ja, echt een niche-markt, om het maar zo te zeggen. Dus als jij iets anders wilde, gezondheid bijvoorbeeld, of simpelweg dat je handel het goed zou doen, dan ging je niet hier bij Nealinea een altaar neerzetten. Dan ging je naar een andere god of godin. Dus we hebben het echt over een niche.
Ja, heel interessant. En binnen die niche zijn er nog heel kort in kunnen gaan op de daadwerkelijke praktijk. Hè? We hebben het gehad over nou ja, een tempel, een Gallo-Romeinse tempel, waarvan een reconstructie overigens nu lokaal, ook in Zeeland, nog steeds te bezoeken is. Hoe moeten we dat dan voor ons zien? Zo'n plaats waar zo'n handelaar kwam die beloofde aan de godin Nealinea. Nou ja, als ik het heel huids naar de overkant naar Brittannië haal en weer terug, dan zorg ik ervoor dat daar wat moois tegenover staat in de vorm van zo'n altaar. Hoe werkte dat even puur praktisch gezien in de praktijk? Hoe maakte je zo'n afspraak? Hoe betaalde je daarvoor? En kon je dat uitzoeken, zo'n altaar? Hoe zat dat in de praktijk in elkaar?
Ja, ja. Nou, je kunt dat opstellen van zo'n votiefaltaar kan je zien als een van de manieren om ervoor te zorgen dat je met de bovennatuur ja, interactie had. En dat wilde je, want do ut des, ik geef op dat jij zult geven. Dus je wilt die interactie met de goden, ja, dat wil je bijhouden. Wil je geen grote stiltes laten vallen. Nou, wat doe je? Je komt daar aan bij, in dit geval, Colijnsplaat of Domburg. En dan was er een heel scala aan ja, religieus repertoire wat je daar zou kunnen doen. Want het was ook een gewone tempel met een gewoon heiligdom. Dus je kon bijvoorbeeld fruit offeren bij het cultusbeeld. Of je kon bloedoffers laten brengen. Dus dat betekent dat je een dier laat slachten als geschenk voor de godin. Of je pakte een schelpje van het strand en dat gaf je aan de godin. Dat heeft te maken met hoe, ja, hoe gefortuneerd je bent. Maar wat je ook kon doen is bidden naar de godin bijvoorbeeld. Of je kon, waarschijnlijk waren er bij het heiligdom ook kraampjes bijvoorbeeld, met amuletten die je kon kopen. Dus je kunt het zien. We hebben dus die votiefinscripties, ja, en dat is in steen gehouden. Maar je moet die zeker zien binnen echt bredere context van verering. Zoals je die eigenlijk bij elke, ja, bij elk heiligdom zou kunnen zien in de oudheid.
Dank daarvoor, voor die toelichting. Wat ik zelf ook fascinerend vind, moeten we dan die altaren, hè, die stonden dan buiten die tempel. Ja, dat moet een soort mooie massa aan stenen gekleurd geweest zijn, waar mensen naar konden kijken, ook waar mensen langs liepen. Stonden die er dan voor inderdaad 1 keer? Iemand hè, had zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden. En de volgende keer nog eens? Of was dit iets voor meerdere keren?
Ja, die votivaltaren die stonden dus buiten de tempel, maar binnen het heiligdom waarschijnlijk. Dus als je daar binnenkwam, inderdaad, zie je allemaal kleuren en ga zo maar door. En ja, het aardige is, doe je dat dan elke keer als je op reis gaat? Maar ja, we hebben niet veel doublures. We hebben, als ik het nu uit mijn hoofd, hebben we maar 1 of 2 doublures van namen. En dat is dan volgens mij een handelaar die 1 keer dan bij Colijnse Plaat een altaar heeft laten oprichten en een andere keer bij Domburg. Dus dat zien we niet. Je deed dit in principe dan dus eenmalig. Nou, dat heeft, zou je kunnen over speculeren, want dat weten we niet. Hè? Maar dat zou de implicatie kunnen hebben dat als je het 1 keer gedaan had, ja, dat het dan duidelijk was voor de godin. Dat is financieel best wel prettig natuurlijk. Dat je je misschien daarna kon beperken tot de andere offers die misschien ietsjes minder geld kosten. Wat we overigens wel zien is dat mensen uit dezelfde families dan wel weer een altaar oprichten. Daar kan je weer dingen misschien zeggen over familiebedrijven. Dat gaat misschien nu een beetje ver. Maar ja, inderdaad, in principe was dit een eenmalig iets dat je deed.
Hey Kim, je hebt ons meegenomen door het RMO. We zijn er nog steeds. Ja, het verre verleden hebben we behandeld, hebben we bekeken. Je hebt ons erin meegenomen. En ook in dat fascinerende verhaal over de vondstgeschiedenis. Maar je had ons nog een uitsmijter beloofd. En dat was het heden. Ja, je had het over Neolenia die eigenlijk nog steeds aanbeden wordt. Dan hebben we het dan over het voortzetten van een traditie. Passende bij wat we hier om ons heen zien op die altaren. Neolenia, of hebben we het dan echt over iets nieuws?
Ja, de receptie van Neolenia. Dus Neolenia nu, om het maar zo te zeggen. Ja, Neolenia leeft, maar eigenlijk in een hele nieuwe vorm. Dus ze is helemaal opnieuw uitgevonden. En wat daarbij wel het aardige is, ja, je kunt het zien als Neolenia heeft een nieuwe jas aan. Of een nieuwe mantel om. En Hanneke Minkjan die heeft laatst een proefschrift geschreven over onder andere Neolenia. Dat is heel interessant, want wat er nou uit blijkt. Kijk, wat centraal staat in die nieuwe cultus van Neolenia, dat is in eerste instantie is dat water. Dus Neolenia is een lokale godin. Water is belangrijk in haar cultus in de oudheid, maar ook nu. Dus dat is zeker meegenomen. Maar ze is eigenlijk in een hele andere vorm. Dus er zit die hele Nederlandse connectie, die symboliek, die zit daar heel erg in. Maar de godinnenbeweging, zoals dat heet, dat is een soort subsectie van wat we ook wel neopaganisme noemen. Nou ja, dat is een term, daar kun je lang of kort over praten. Maar zij hebben eigenlijk een soort nieuwe Nederlandse godin gecreëerd. Die heet Neolenia Anna. En Neolenia Anna, daarbij representeert Neolenia dan eigenlijk het water en Anna meer het moederlijke, maar ook de dood. En de aardse sferen en het onderaardse, en ga zo maar door. En daarmee wordt die nieuwe godin Neolenia Anna wordt ook een soort dode godin. Nou, dat zien we natuurlijk al een heel klein beetje terug. Hè? Dat we het hadden het eerder over Neolenia als dode godin met dat gordijntje bij het altaar. Dus we zien wel sprankjes, zomaar zeggen, van de Neolenia uit de oudheid. Maar dat is helemaal niet de boventoon. Maar nu is het wel zo dat die authenticiteit, er wordt wel door de mensen die haar nu vereren op haar teruggegrepen, op Neolenia uit de oudheid. Dus het idee van authenticiteit staat wel centraal. Maar dan kun je je afvragen, wat is dat nu? Want wat is authenticiteit? Kijk, als ik aan jou vraag, wat is nu authentieke pasta saus? Nou, dan zeg je waarschijnlijk zoals ik die vroeger thuis had. Maar ja, die is dus voor mij heel anders dan voor jou. Maar het is allemaal authentiek en we kunnen daar wel iets over zeggen. We hebben daar ideeën over. En zo moet je dat een beetje voor je zien hoe dat gaat met receptie van een antieke godin. Nou, wat heel aardig is, is dat in de praktijk, er is dus, jij noemde al die reconstructie van die tempel bij Colijnse Plaat, daar is ook activiteit omheen, daar wordt de reconstructie van het cultusbeeld wordt daar ook aanbeden, je kunt er trouwen, er wordt, zijn allerlei andere activiteiten. En dat is gewoon heel erg leuk en bijzonder en heel valide allemaal om dat op die manier nieuw leven in te blazen. Maar dat is het, is nieuw leven.
Nieuw leven voor Neolenia als een soort hele mooie conclusie eigenlijk voor wat we hier vandaag in deze aflevering besproken hebben.
Zeker. Ja.
Ja, ontzettend interessant en ontzettend fascinerend ook weer deze episode aan dit stuk van de aflevering. Zijn er nou nog dingen die we hebben laten liggen? Dingen die nog openstaan? Toekomstig onderzoek misschien waar je een tipje van de sluier op zou kunnen lichten als het Neolenia betreft?
Ja, er zijn een paar dingen die eigenlijk nu heel erg lopen. En nou, het eerste is meer filosofisch en dat is wat ze noemen hydrofeminisme. Nu speelt gender een heel belangrijke rol in de meer neopagane kringen. Want dat wordt voornamelijk door vrouwen gerund en gedaan. En dat is natuurlijk interessant, omdat in de oudheid dat je alleen maar mannen ziet die offeren aan Hellenia. En nu zijn het voornamelijk vrouwen die dat doen. Nou, dat is heel interessant. Maar bij dat hydrofeminisme, dat is dus meer filosofisch van aard. En daar staat eigenlijk centraal dat Neolenia gezien kan worden als een soort. Er is een boek dat heet Bodies of Water van Astrida Naimanis. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Zij is Australisch. En heel in het kort komen er allemaal dingen samen zoals queer studies, filosofie, decolonisatie. En wat zij eigenlijk argumenteert is dat de manieren waarop wij als individu, maar ook als maatschappij met water omgaan. Ja, aan de ene kant is water actief, dus het beheerst ons, want we zijn ervan afhankelijk. We bestaan ook uit water en aan de andere kant controleren we het. Maar zij zegt, ja, we moeten een veel actievere rol voor water voor ons zien. En ja, daar raakt het ook een beetje aan van die filosofen als Bruno Latour, die dan water als meer actieve entiteit wordt daar eigenlijk gezegd. Nou, dat is iets, daar gaan we in de toekomst natuurlijk hartstikke veel mee te maken krijgen, met hoe beïnvloedt water ons leven, ook door klimaatverandering en ga zo maar door. Dus nou, daar wordt hartstikke interessant filosofisch onderzoek gedaan. Nou, wat je dan hebt is allemaal ontwikkelingen op het gebied van digital humanities en digital history. Dus bijvoorbeeld Toon Bongers, die heeft een artikel redelijk recent over de connectiviteit binnen het gebied van de Schelde. En hij laat zien dat je heel goed qua infrastructuur kunt kijken hoe zijn nu die heiligdommen die we in het hele gebied zien, hoe overlappen die nu met elkaar qua handelsroute, qua infrastructuur. Ja, ga zo maar door. En nou, met digital humanities kan je daar heel veel mee doen. Wat dan nog spannend is, zijn alle nieuwe vondsten bij Herwen Hermeling.
Heel recent.
Dus het is echt afgelopen jaar volgens mij. En daar is ook een heiligdom gevonden waar ook inscripties zijn gevonden. En dat is niet zo'n corpus als wat we dan hier hebben. Dus dat zijn verschillende inscripties voor verschillende goden en godinnen. Dat is allemaal nog niet helemaal uitgegeven. Dus dat komt allemaal nog. Maar dat gaat misschien wel weer onze visie op die Gallo-Romeinse religie ook weer veranderen, andere nuances geven. Dus ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt en wat we dan ook weer kunnen voor Neolenia daarin. Nou, en ik persoonlijk, ik wil heel graag een keer naar het Zeeuws Archief om daar de aantekeningen van Stuart, dus die onderzoeker die inmiddels is overleden, daar zou ik heel graag eens een keer allemaal willen inzien en kijken of daar nog iets historiografisch mee te doen is of te kijken wat daar nog voor interessante aantekeningen in dat archief liggen.
Heel mooi, dat is echt concluderend. We zijn nog lang niet klaar.
Zeker niet.
Neolenia, nog altijd actueel dus. In de oudheid beschermvrouwen van de reizigers over zee naar Britannia. Maar er zijn, zoals vaker als we naar de oudheid kijken, nog zoveel vragen. Zoveel dingen die we niet weten. Kim nam ons mee naar het RMO en gaf ons wat houvast. Hoe kijken we naar bronnen? Wat leren ze ons? Fascinerend. Het bracht de oudheid, wat mij betreft, weer wat dichterbij. Dank je voor het luisteren naar de oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.